Hallo CryptoCoiners, het is donderdag 27 januari 2022. Hartelijk welkom bij de CryptoCoiners podcast van vandaag, die we beginnen met een shout-out. Want we hebben een jarig in ons midden. Een van de mensen die met name op de achtergrond werkt aan CryptoCoiners en aan de CryptoCoiners community is vandaag jarig. Dat is mijn zoon Daan. Daan, nogmaals, ik heb je al gesproken vanochtend, maar nogmaals ook even in de podcast, zodat iedereen het kan horen. Hartelijk gefeliciteerd met je 26e verjaardag. Dan nog wat ander intern nieuws. Vanavond geeft Helga, die ken je misschien wel van onze live trading sessies, een webinar, eigenlijk een herhaling van een webinar dat ze afgelopen maandag heeft gegeven. Daar kon niet iedereen bij zijn, ook omdat niet iedereen de mail heeft ontvangen waarin ze werden uitgenodigd om bij dat webinar te zijn met de link. Dus als je die mail hebt gemist afgelopen maandag of je kon niet afgelopen maandag, vanavond herhaalt Helga dat webinar nog een keer, starten met traden. Dus als je overweegt om met traden te beginnen, is dit misschien een webinar waar je bij wilt zijn. De link staat onder de podcast bij de show notes. En nu ook even in beeld als je dit op YouTube ziet. We beginnen vanavond, of Helga begint vanavond om 7 uur. www.cryptocoiners.nl/starten-met-traden. Webinar met allemaal streepjes ertussen. Tot zover even het interne nieuws. Dit is nou eens de laatste podcast van deze week. Morgen neem ik een dagje vrij, want ik heb een enorme batterij aan opnames erop zitten deze week. Onder andere voor onze heel succesvolle Back to Bitcoin week die op dit ogenblik loopt en bijna voorbij is. Morgen komt de laatste video. Dus morgen neem ik er een dagje vrij en komt er geen podcast aflevering. Maar voordat het zover is, hebben we nog wel een hoop te bespreken, want er is nogal wat gebeurd. Om te beginnen de prijzen natuurlijk, gisteren die weer alle kanten opschoten, maar er is flink wat extern nieuws. Laten we daarmee beginnen. Allereerst de Fed, de Amerikaanse centrale bank, die had gisteravond een persaankondiging. Het ging allemaal wat rustiger aan toe dan men dacht, maar men reageerde niet minder geschrokken op het nieuws. Wat er in feite werd gezegd is dat de renteverhoging inderdaad komt in maart. En er zijn twee kampen nu. De ene kamp zei, oh, het komt pas in maart, reageerde dus heel enthousiast. En het andere kamp zei, oh, er komt dus echt een renteverhoging en reageerde extreem panisch. En dat laatste is blijven doorlekken. Op dit ogenblik zijn de markten niet enthousiast. De aandelenmarkten, de grondstoffenmarkten, de cryptomarkten hebben allemaal hier op dit ogenblik, als je op de iets langere termijn kijkt, een aantal uren in plaats van alleen gisteren vlak na de bijeenkomst, er niet positief op gereageerd. Zo'n beetje alle prijzen zijn gedaald. Inmiddels zien we wel weer wat stijgingen optreden, wat consolidatie. Daar komen we natuurlijk zo meteen op terug als we naar de charts gaan, maar laat ik het simpel zeggen, de markten hebben niet enthousiast gereageerd op deze renteaankondiging. Het is natuurlijk ook geen wonder, want het betekent eigenlijk dat het geld duurder wordt. Geld dat eigenlijk bijna gratis en in praktisch onbeperkte hoeveelheden beschikbaar was om maar te investeren. Dat wordt nu duurder. Dat betekent dat het minder interessant wordt om te investeren. En dat betekent dat mensen op dit ogenblik min of meer in een paniekreflex eigenlijk overal uitstappen en terugvluchten naar de voor hen zo vertrouwde dollar, die immers duurder gaat worden in maart. De ervaring leert dat dit nooit lang duurt. De ervaring leert dat mensen dit over een paar dagen zijn vergeten. Misschien wel eerder. En dat mensen gewoon weer teruggaan naar de markten waar ze op dit ogenblik vandaan komen. Maar vandaag zou wel eens een lastige dag kunnen worden als je voor longposities gaat. Dus posities waarbij je instapt, omdat je denkt dat je er met winst uit kunt stappen omdat de prijs is gestegen. Ik denk dat dat vandaag wat lastiger wordt. Maar je weet het nooit. Die markten kunnen heel snel terugveren. Daar is op dit ogenblik alleen nog geen signaal van te zien. Dan, er is nog iets gebeurd, dat kwam ook gisteravond naar buiten. Er is een tijdje geleden een wetsvoorstel, ook weer in Amerika, getorpedeerd. Waar een aantal regels in stonden die een enorme impact zouden hebben in Amerika op de vrijheid van mensen om te handelen met crypto en om sowieso cryptomunten te bezitten. Nou, ik zei het al, dat wetsvoorstel is toentertijd getorpedeerd. Maar de alinea's waar het over gaat zijn weer terug in een nieuw wetsvoorstel. Het Amerika concurreert wetvoorstel, zoals het wordt genoemd. En het gaat te ver om het hier helemaal te bespreken. Het gaat eigenlijk over één subparagraaf of paragraaf met vijf regeltjes daarin. Als ik het even samenvat, ik zeg erbij, het is een super ingewikkeld document. Het doel is met name van het ministerie van Financiën om dit er snel doorheen te walsen. Dat zou zomaar kunnen gaan lukken, denken de experts. Omdat er voor de rest van het wetsvoorstel, daar is wel overeenstemming over. In zowel de Senaat als in het congres. Het wetsvoorstel waar het hier over gaat, of het gedeelte, dat maakt het mogelijk voor het ministerie van Financiën om zo gauw ze ook maar denken dat iemand, zonder dat ze dat echt hard hoeven te maken, ze hebben het vermoeden dat iemand aan het witwassen is of zich op een andere manier bezighoudt met illegale activiteiten, Of als ze denken dat een bedrijf contacten heeft met een ander bedrijf, al dan niet in Amerika, dat daarvan wordt verdacht door het ministerie van Financiën, dan kunnen ze gewoon de duimschroeven aandraaien. Ze kunnen zomaar je account bevriezen en ze kunnen zomaar zo'n bedrijf op slot gooien. Oftewel, het ministerie van Financiën krijgt straks de mogelijkheid, zonder dat ze dat van tevoren hoeven aan te kondigen, zonder dat ze eerst onderzoek moeten doen, zonder dat er eerst een wachttijd is, gewoon in één klap in te grijpen als er iets gebeurt wat hen niet bevalt op het gebied van Bitcoin en crypto. Het nieuws begint langzaam maar zeker naar boven te komen. Steeds meer mensen staan op en roepen op om vooral contact op te nemen met je congressman, zoals dat gaat in Amerika. De vraag is of het deze keer weer lukt, dat weet je nooit. Maar dit zal ongetwijfeld ook nog wat angst en onrust gaan veroorzaken op de cryptomarkten. Hoewel het in eerste instantie dus direct alleen impact zou hebben op wat er in Amerika gebeurt. Dan Rusland, er is veel gebeurd. Rusland, Poetin heeft gezegd dat het verhaal van een paar dagen geleden, eigenlijk afgelopen weekend, waarin de centrale bank aankondigde dat ze in samenspraak met de Russische staat bezig waren om crypto in de ban te doen. Nou, Poetin heeft aangekondigd dat de centrale bank gewoon voor eigen rekening heeft gesproken en dat Rusland heel trots is op haar crypto-initiatieven. Met andere woorden, dat verhaal is voorlopig weer even van tafel. Het was het zoveelste proefballonnetje, wat we begin deze week ook al zeiden. Het zal waarschijnlijk wel weer een proefballonnetje zijn, dat was het ook. Maar er is natuurlijk nog meer in Rusland aan de hand op dit ogenblik. Het hele conflict met de Oekraïne heeft wel degelijk impact op alles wat er in de markten gebeurt. Ook daar maken beleggers en handelaren zich grote zorgen over en het heeft ook weer impact natuurlijk op de prijzen van aandelen en ook op de prijzen van crypto. Dan Facebook. Misschien ken je ze nog. Vroeger heette het Facebook, tegenwoordig heet het Meta. Die hebben ooit, en ooit is 2 jaar geleden, hebben ze een munt gelanceerd. Een compleet project eigenlijk gelanceerd. Toen heette het nog Libra. En onderliggende waarde van de Libra was een, het was niet echt een stablecoin. Het was een combinatie van een aantal munteenheden eenheden in een mandje gegooid. En dat werd zeg maar een nieuwe stablecoin. Waarmee ze eigenlijk iedereen op de hele wereld de mogelijkheid wilden geven om online te kunnen betalen zonder dat ze een bankrekening nodig hadden. Want meer dan 20%, maar iets meer zelfs nog, van de wereldbevolking is not bankable, hebben geen bankrekeningen. En voor hen is het betaalverkeer, zoals jij en ik dat kennen, dus gewoon volledig buiten bereik. Daar had de Libra bij moeten helpen. Een groot aantal bedrijven is toentertijd ook ingestapt. En grote jongens, Vodafone, Mastercard en zo kunnen we wel even doorgaan. Nou, bijna al die bedrijven zijn er alweer uit. Het Libra-project heet nu anders, dat heet nu Diem. En de grote baas die erachter zat, meneer Marcus, is ook opgestapt eind vorig jaar, volgens mij in november. Dat ging met een redelijk stille trom, maar die is verdwenen. Dat is dezelfde man, als je toen al bij crypto betrokken was, die inderdaad daar in de Amerikaanse Senaat zat en daar Libra aan het verdedigen was. Die is dus weg, die is er niet meer bij betrokken. En op dit ogenblik staat Diem, dus het project zoals het nu heet, in de verkoop. Volgens mij willen ze er zo'n 200 miljoen voor hebben. Van een oud dametje geweest, altijd binnengestaan, je weet hoe dat gaat. En het betekent eigenlijk gewoon dat dit project van tafel is. Kortom, een project van Facebook dat de bedoeling had om mensen bankable te maken die nu non-bankable zijn, die de bedoeling had om het mensen makkelijker te maken om betalingen te verrichten, is door allerlei overheidsorganen met name getorpedeerd. Nou, het heeft weer eens een keer gewerkt. Dan, dat waren ze eigenlijk wel, oh ja, nee, die heb ik ook al genoemd, de plannen die natuurlijk in dat America Competes document staan, heb ik ook al besproken. Best wel veel gebeurd op dit ogenblik, maar we gaan aan de slag met wat vragen van luisteraars. Ik had het hier gisteren al beloofd, maar toen kwam ik er dus even niet aan toe vanwege een afspraak die ik had, vandaar dat de podcast van gisteren wat korter was. Nu wel de vragen. Eerst even, er komen best wel veel vragen binnen. Sommige mensen verwachten ook min of meer een antwoord en zetten dat zelfs erbij van ik zou het op prijs stellen als je even antwoord gaf enzovoort enzovoort. Ik kom niet aan toe om op alle vragen antwoord te geven. En het is eigenlijk heel eenvoudig. Als een vraag relevant en interessant is naar onze mening voor meer cryptocoins, dan is de kans groot dat er snel een antwoord komt. Zo niet, is er een kans dat je vraag in ieder geval niet door mij wordt beantwoord. Misschien door andere mensen die ook meekijken naar de stream. Misschien door moderators, noem maar op. Maar je kunt je waarschijnlijk voorstellen met de enorme hoeveelheid reacties die binnenkomen op YouTube, Telegram, de website, Twitter enzovoort enzovoort, dat ik niet overal aan toe kan komen. Er zou er geen podcast meer zijn. Nou, een vraag die binnenkwam van AB, dat was de naam van degene op YouTube. Is er een andere website waar ik crypto kan kopen met Ideal? En het antwoord is ja, er zijn er heel veel van. Je zou bijvoorbeeld Bitfavo kunnen proberen, een partner van ons. Daar kun je met Ideal betalen. Let op, je moet je wel behoorlijk goed legitimeren en verifiëren voordat je die crypto die je daar koopt ook ergens anders heen kunt sturen. Dat is een proces dat wat voeten in de aarde heeft. Het duurt vaak wat langer. Het loopt niet 100% goed, als ik veel van de leden van de Crypto Corners community mag geloven. Maar het is wel een manier, als het eenmaal, als je gelegitimeerd bent en geverifieerd bent, dan gaat het relatief soepel. Dus je zou het bij Bitfavo kunnen proberen. www.cryptocorners.nl/bitfavo. Dan krijg je ook nog de eerste week en voor 1000 euro aan commissiekosten vrij gescholden. Dat je dat even weet. Een vraag van CKKing0565. Hoe kom je het beste aan info die betrekking heeft op crypto? Dus bijvoorbeeld oorlogen, centrale banken info en dergelijke. Dat is een lastige. Eigenlijk komt het erop neer dat ik een aantal nieuwskanalen volg die dat goed in de gaten houden. Maar je zult een goed onderscheid moeten maken tussen feiten, daadwerkelijk informatie die ook eigenlijk alleen maar bestaat uit informatie, dingen die zijn gebeurd, en meningen, voorspellingen van dingen die zouden kunnen gaan gebeuren. Een voorbeeld. De prijs van Bitcoin daalde een paar dagen geleden naar $32.950. Dat is een feit. Kun je nakijken. Klopt. De verwachting is dat de prijs van Bitcoin binnen 2 weken op de $50.000 staat. Dat is een mening. Het is helemaal niet zeker dat het gebeurt. Het is alleen maar een verwachting. En daar wil je dus heel goed onderscheid tussen kunnen maken. Tussen feiten en meningen. Maar als je dat kunt, als je goed steeds weer nadenkt, is dit nu alleen maar bedoeld om kliks te genereren? Is het min of meer een vorm van clickbait die ik nu hier lees of zie? Dan weet je dat je het niet serieus moet nemen. Maar als het echt om feiten gaat, ja, dan volg ik eigenlijk Twitter. Ik heb een aantal namen op Twitter die ik volg. Je kunt daar zelf ook een blik op werpen door even te kijken naar mijn Twitter-account of het CryptoCorners Twitter-account www.cryptocorners.nl/twitter. Verder volg ik ook een paar apps. De belangrijkste apps die ik op mijn telefoon heb, waar overigens ook best wel veel wordt gepost dat weer geen feit is, maar wel een mening is. Crypto Panic is een van de apps die ik heb. Crypto News heb ik staan. En ik kijk ook vaak in het nieuws dat op een aparte tab staat van een van de trading tools die ik gebruik. HyperTrader. Dus dat zijn allemaal bronnen. Twitter en dan met name. En ook overigens de financiële pagina van de Telegraaf. Hoewel je daar ook wel heel veel meningen leest. Bitcoin is gezonken. De markt maakt zich erg ongerust. Hoe diep valt Bitcoin nog? Bijvoorbeeld. Dat soort dingen. Ja, dat zijn alleen maar meningen. Die artikelen lees ik niet eens. Daar staat niets in wat voor mij relevant is. Wat die vraag betreft, een vraag die door Chris werd gesteld, ook via YouTube. Wat maakt nou eigenlijk iets een support niveau? Die vraag was al een paar dagen geleden al. Hoe kan het dat een prijs daar support of weerstand geeft? Eigenlijk is het heel eenvoudig. Dat blijkt uit de historie. Een prijs die een aantal keer wordt geraakt, waarna de prijs vervolgens, of een lijn eigenlijk, een prijsniveau, dat een aantal keer wordt geraakt, een aantal keer komt de prijs daar ook werkelijk, waarna de prijs opveert of terugvalt, dat is een supportlijn, een vloer, respectievelijk een weerstandslijn, een plafond. En support ontstaat, dus een vloer, omdat er veel kopers zijn die voor die prijs willen kopen. En weerstand ontstaat omdat er veel verkopers zijn die voor een bepaalde prijs willen verkopen. Dus bij support is er relatief veel aanbod. Veel vraag, maar relatief weinig aanbod. En bij weerstand zijn er veel verkopers, is er dus veel aanbod, maar relatief weinig vraag. Dat zijn eigenlijk de basiskenmerken van support en resistance. Er zit nog een compleet verhaal achter natuurlijk, dat er relatief weinig traders eigenlijk bezig zijn om te traden. Dat zijn er veel minder dan je misschien zou denken. En er ontstaat als het ware een soort globaal gedrag, zoals het ook wel eens wordt genoemd, waardoor bepaalde lijnen steeds weer opduiken, omdat heel veel traders toch wel op dezelfde aanwijzingen traden, op dezelfde signalen. Bijvoorbeeld op peaks and troughs of op de Fibonacci Retracement Tool of op indicators zoals bijvoorbeeld MA20, MA50, MA200, MA13. Als je niet weet wat dat is, kom ik zo meteen al even op terug als we naar de charts kijken. Maar doordat heel veel traders eigenlijk steeds op dezelfde manier beslissingen nemen, ontstaan er patronen zoals support en resistance. Ik hoop dat ik de vraag daarmee goed heb beantwoord, Chris. Bedankt overigens iedereen die vragen heeft gesteld. Het is tijd om een blik te gaan werpen op de charts. Dus als je meekijkt, we zijn nu hier op YouTube. En de chart die je nu in beeld ziet is de dagchart Bitcoin versus de dollar. En de dagchart, je ziet dat gele lijntje misschien staan dat ik hier heb getekend, boven de prijs van gisteren, eigenlijk boven de high van gisteren. Een prijs van $38.946. Zo snel schoot de prijs gisteren even omhoog. al min of meer in aanloop naar de aankondiging van de Fed over de renteverhogingen, dus voordat de aankondiging er was. En daarna zette het ook nog even door, die prijs werd nog een paar keer geraakt, maar hij is daar nooit meer boven gekomen. Dus dat lijntje wat ik daar heb getekend geeft aan dat het zomaar eens zou kunnen zijn dat we een nieuwe piek te pakken hebben, een nieuwe swing high, een nieuwe top. En dat kun je zien omdat deze piek, die gele lijn dus van gisteren, hoger staat dan de piek van de dag ervoor en de piek van vandaag. Dus wat je eigenlijk vandaag wilt zien om te voorkomen dat dit een nieuwe piek is, die lager is dan de vorige piek, dan blijven we dus in die bearish trend. Wat je eigenlijk wilt zien is dat de prijs vandaag boven die piek uitkomt. Oftewel dat de prijs vandaag uitkomt boven de high van gisteren, $38.946. Het zou prettig wezen als dat zou gebeuren, want dan blijven we namelijk op weg gaan naar een nieuwe piek. Dan hebben we er nog niet één, dan moeten we sowieso wachten op de sluiting van de prijs van overmorgen. Als het zo blijft zoals nu, hebben we een nieuwe piek te pakken, die lager is dan de vorige, en zijn we bearish en gaan we ook weer op zoek naar een nieuwe trough, waarvan je dan wilt hopen dat die niet lager is dan de vorige trough, het vorige dal, dat van 24 januari, $32.950. Kortom, dit is niet heel erg leuk om te zien, ook omdat het een beetje erop lijkt dat er toch wel afwijzing is van die hoge prijs, of hogere prijs. Je ziet een vrij lange wick aan de bovenkant en relatief weinig verschil tussen de open- en sluitprijs. Sommige technische analisten noemen dit een doji, de candle, de dagcandle van 26 januari. Nou, zover wil ik niet gaan, want er is wel degelijk wat verschil tussen de open- en de sluitprijs. De sluitprijs lag wat lager dan de openprijs. Een $200 of iets dergelijks. Dat maakte technisch gezien geen doji, geen complete candle die aangeeft dat alles onzeker is. Het geeft naar mijn mening eerder een afwijzing aan van deze prijs. Er zitten relatief veel verkopers hier op dit punt. Er is relatief weinig vraag op dit punt. Die prijs van 38.000, wat was het? 38.946. Zeg maar vlak onder de 39.000. Er is veel verkoop, veel aanbod en relatief weinig vraag om op die prijs nu te gaan inkopen. En dat betekent dat hier een plafonnetje aan het ontstaan is. En dat zal waarschijnlijk wel even duren voordat de prijs daardoor heen breekt. En omdat dat zo is, is de kans vrij groot dat dit de piek wordt en dat we nu op weg gaan naar een nieuw dal. En zoals gezegd, dan wil je eigenlijk dat de prijs boven de huidige trough blijft en dat de zaak wat comprimeert, de volatiliteit wordt wat kleiner. Zodat er op termijn misschien weer een uitbraak komt, omdat er dan een driehoek ontstaat. Daar komen we zo meteen trouwens nog even op terug, op die driehoeken. Dan, wat de dagchart betreft nog even heel snel, waar let ik op? Nou, eigenlijk min of meer op dezelfde dingen als waar ik een beetje de hele week al op let. Je wilt die trough die we hebben gehaald op 24 januari, die wil je niet, daar wil je niet onderduiken. Als dat gebeurt, kan het opnieuw hard gaan. We zijn absoluut nog niet uit de zorgen als het gaat om de prijsdalingen, want we zitten nog steeds, hoe leuk het gisteren ook allemaal even leek te worden, we zitten nog steeds in een downtrend. En het verklaart overigens, en ik heb het getal niet eens genoemd, waarom het rapportcijfer van vandaag lager is dan het crypto rapportcijfer van gisteren. Vandaag is het niet hoger dan een vijfje, een magere vijf. Zometeen zul je ook nog eens zien wat meespeelt erin. Een van de dingen die meespeelt bij het bepalen van het rapportcijfer is hoe ziet de globale dagtrend eruit. Nou, die is voor heel veel munten op dit ogenblik bearish. Ook voor Bitcoin, ook voor Ether en voor nog een aantal andere grote munten. Munten met een relatief groot marktkapitaal. En je wil eigenlijk dus een doorbraak zien. Je wil zien dat deze chart omkeert langzaam maar zeker naar bullish. Voordat dat gebeurt, moeten we door die prijs van 43.518 op dit ogenblik heen, de vorige piek, en in ieder geval boven de prijs van 32.950 blijven. Maar waar ik op let zijn, eigenlijk een paar prijzen. Hier heb je die Parabolic Stop and Reverse, die PSR, die loopt boven de prijzen uit op het ogenblik. Logisch, want we zijn bearish. En de huidige PSR-prijs ligt ongeveer op 41.083. Het hangt er een beetje hoe je ernaar kijkt. Ik heb het niet helemaal uitgerekend, maar dat is ongeveer het niveau. En als die prijs vandaag wordt overschreden, wat ik niet verwacht eerlijk gezegd, maar als dat gebeurt, is dat een voorzichtig bullish signaal. De chart blijft gewoon bearish, de dagchart, maar het is een goed teken als zoiets zou gebeuren. Maar nogmaals, zo meteen zul je zien waarom ik denk dat dat niet gebeurt. Dat is teken nummer 1. Daarna wil je eigenlijk een prijs zien die boven de 43.518 uitgaat. De vorige piek van 20 januari. Ook dat lijkt deze week niet echt te gebeuren. We zitten al vlak bij het weekend. Nou is het, als het in het weekend hard gaat, is dat helaas meestal naar beneden. Ik zeg niet dat het dit weekend hard naar beneden gaat. Dus niemand die dat kan voorspellen. Maar hard omhoog gaan in een weekend, dat komt niet zo heel vaak voor. En daar is de markt op dit ogenblik gewoon niet naar. De markten zijn niet meer euforisch. De markten zijn niet optimistisch, integendeel. De markten op dit ogenblik, globaal gezien, dus veel verder kijkend dan alleen crypto, zijn, nou laten we zeggen, op zijn minst afwachtend. Maar je zou rustig kunnen zeggen, ze zijn gewoon angstig. En dat maakt de kans op dalingen op dit ogenblik groter dan op stijgingen. En dat wordt nog eens een keer bevestigd door de chart die een bearish trend laat zien, waar we voorlopig nog niet zijn uitgebroken. Blijkt dus de prijzen waar ik op let, nu kom ik er echt, zijn aan de bovenkant. Dus deze lijn, de piek en de PSR en aan de onderkant natuurlijk die 32.950. Als we daar weer onder komen, kan het hard gaan, want de vloer wordt dan zwakker en zwakker en dan kunnen we zomaar uitkomen in de buurt van de 30.000 en ik zou zelfs een prijsniveau van 28.000 niet voor onwaarschijnlijk houden als we door die vloer heen breken. Hoeft niet lang te duren, want er zitten veel kopers klaar, maar veel mensen zitten inderdaad te wachten om daar toch nog in te stappen, waardoor het dan niet al te lang hoeft te duren, maar het is een absoluut realistisch scenario. Het hoeft niet uit te komen, maar het is realistisch. Wees dus niet verrast en verbaasd als dat gebeurt. Moet je dan gaan verkopen als de prijs zo ver daalt? Nou, tenzij je een hele heldere en goed onderbouwde voor jezelf short-strategie hebt of short-positiestrategie, zou je ook kunnen zeggen, nee, ik koop juist bij. Ik heb vertrouwen genoeg in wat Bitcoin doet en ik koop bij, want ik krijg het nu gewoon in de aanbieding geleverd. Het is eenzelfde scenario als twee jaar geleden, in maart 2020. Toen daalde opeens zo'n beetje alles met een enorme snelheid. Ik kan al even terugscrollen naar maart 2020 op de chart. Dat was hier. Dat was eigenlijk de situatie waarin duidelijk werd dat er iets aan de hand was in de wereld. Dat er een pandemie aan zat te komen. En toen crashte de markt. Dat gebeurde op 12 maart. En ik scroll even naar boven. Want daar gaan we. Hier zie je dat gebeuren. Hier werd het al wat. Dit was de periode voor 12 maart. Hier werd het al wat onrustiger rond de 8e. En dit was volgens mij een zaterdag, de 12e uit mijn hoofd. En het knalde naar beneden. Kijk eens even. In één klap ging de prijs van Bitcoin was toen een tijdje lang zo rond de 10.000. Ja, hij staat er nu wat onder, maar je ziet het. Rond de 10.000 manoeuvreerde die prijs min of meer. Dan tussen de 8 en de 10. Maar opeens op die 12e maart knalde de zaak naar beneden met, niet schrikken, in één klap zomaar. Dit lijkt weinig, maar dit was 40%. En dat ging zelfs nog even door, de 13e na, naar de 50%. Dit was het moment waarop heel veel mensen Bitcoin hebben verkocht. Het is niet voor niks dat die prijs snel daalt. Er werden natuurlijk veel market orders uitgevoerd. Mensen waarvan de accounts werden geliquideerd omdat ze in long squeezes terechtkwamen. Margin calls, noem maar op en zo. Allemaal drama, drama, drama. Maar veel mensen stapten ook gewoon uit, met name veel retail traders. Traders die dit gewoon thuis doen, zeg maar. Dus niet de grote jongens, niet de grote professionele traders die dit op Wall Street zitten te doen. Nee, de retail traders stapten uit. En die merkten vervolgens dat de prijs weer omhoog ging. Dus hier zijn heel veel mensen heel veel geld verloren. Niet omdat ze zijn blijven zitten, maar omdat ze zijn uitgestapt. Wat heel veel andere retail traders hebben gedaan, want laten we eerlijk zijn, die zijn er ook. Je zou kunnen terugspoelen naar de Telegram chat van toen. Je moet wel even spoelen, maar je zou het kunnen doen. Dan zie je dat heel veel mensen hebben gezegd, ik koop bij, ik koop bij, ik koop bij, ik koop bij. Waarom? Ze weten dat er iets aan de hand is. Dat de prijzen van zo'n beetje alles beïnvloedt. Bitcoin aandelen, want alles ging onderuit toen. Maar fundamenteel is er niks aan de hand met de Bitcoin. Dit is een paniekreactie die veel groter is. En die gaat niet over Bitcoin. Nou, dat betekent dat Bitcoin in de aanbieding is. Ik koop nu, want met de waarde van Bitcoin is er niks aan de hand. Alleen maar wat met de prijs. En die mensen zijn natuurlijk spekkoper. Die zijn hier bijvoorbeeld ingestapt op, laten we zeggen, dit niveau. Laten we zeggen halverwege ongeveer hier, toen de prijs met zo'n 25% was gedaald. Dat zit er ongeveer hier op dit niveau. En hadden eigenlijk binnen een paar weken tijd, hadden ze een winst van 20% in de knip. Ze hebben die Bitcoin heel goedkoop gekocht. En Bitcoin is nooit meer op dat niveau teruggekomen. Nooit meer. Het is alleen maar gestegen sindsdien. Nou, op dit ogenblik zitten we ook in zo'n daling. Het is een andere daling dan we zagen in maart 2020. Maar je ziet wel dat een groot aantal candles paniekcandles zijn. Zoals hier in 2 dagen tijd, vanaf 3 december, daalt de prijs van Bitcoin zomaar even naar de low met 26% en sluit uiteindelijk 12% lager. Datzelfde zien we een paar dagen geleden gebeuren. Afgelopen weekend toen het Rusland verhaal kwam, de prijs daalt in 3 dagen tijd met 18%. Ook hier kun je beslissen om uit te stappen omdat je geen vertrouwen hebt in Bitcoin. Maar je kunt ook even uitzoomen en zeggen, wacht eens even, dit gaat niet over Bitcoin. Dit gaat over Rusland. Dit is angst die in de markten zit. Want kijk, je ziet dezelfde verschijnselen ook in de aandelenmarkten. Ik koop bij. Het is een kans om aan Bitcoin te komen voor een veel lagere prijs dan het eigenlijk waard is. Dus dat zijn ook beslissingen die je kunt nemen. Wil je nu juist eigenlijk kopen? Er is een gouden mantra en dat is het volgende. Als de prijs, eigenlijk wil je, als het gaat om beleggingen, om aandelen, om Bitcoin, om andere crypto dingen, om goud. Eigenlijk wil je precies datgene doen wat je gevoel zegt dat je niet moet doen. Oftewel, als de prijs daalt en jij het gevoel hebt dat je er nu uit moet, omdat alles naar beneden gaat, dan wil je eigenlijk juist kopen. En andersom, als de prijs stijgt en iedereen het gevoel heeft dat hij nu moet instappen, dan wil je juist verkopen. Het is het standaard Warren Buffett verhaal. Als andere mensen bang worden, word ik hebberig. En als andere mensen hebberig worden, word ik bang. Kijk, niet blind natuurlijk, niet maar zo om het even de flipcoin pakken of een of andere altcoin die verder niets voorstelt, waar geen fundamentals achter zitten, geen echte waarde. En zeggen, oh, hij daalt nu flink, nu ga ik massaal inkopen. Nee, je wilt wel degelijk weten of een bepaalde coin of een bepaald product, een grondstof of een aandeel, daadwerkelijk een waarde heeft. En of die prijs misschien niet in overeenstemming is met de waarde. Maar als de waarde stabiel blijft en de prijs keldert opeens hard, dan weet je dat dat een buitenkans is. Het product is dan gewoon in de aanbieding. En heel veel beleggers op dit ogenblik zeggen, Bitcoin moet ik nu vanaf, want het wordt goedkoop. En gelukkig zeggen ook heel veel andere mensen, hey, Bitcoin is nu in de aanbieding. Dit is het moment om in te stappen en bij te kopen. Nou, je ziet dat een beetje terug, dat soort reflexen. Als je kijkt naar de urenchart. Kijk, dit was gisteravond de candle van 9 uur. De aankondiging van de Fed kwam, ik geloof, een paar minuten na 8. Toen werd al heel snel duidelijk dat het allemaal wel meeviel. Dachten in eerste instantie, dat was de eerste reflex, het viel allemaal wel mee. Oh, er komt geen renteverhoging. Later werd duidelijk, er kwam natuurlijk wel, maar pas in maart. Nou, maart is pas in maart, dat duurt er dus nog maar, laten we zeggen, maximaal 8 weken. Waarschijnlijk minder, het zal echt niet op 31 maart gebeuren, maar waarschijnlijk over een week of 5 al. Nou, als dat gebeurt, dan zul je opnieuw een daling gaan zien, want veel mensen zeggen, ja, dat zit al wel verwerkt in de prijs. Nou, nee dus, het levert altijd weer paniek op. Maar kijk wat er gebeurde. Dit is de candle van gisteren. En dit is de urenchart die we nu even bekijken. Als we even uitzoomen naar bijvoorbeeld de 15 minuten chart. Op hetzelfde moment, dat was gisteravond rond 8 uur. Hier was het. Is zelfs nog niet genoeg. We gaan even naar de 1 minuten chart. We zoomen echt even uit op deze chart. En we kijken, ja, hier gebeurde het. Kijk, dit was vanochtend al. Sorry, daar gebeurde het niet. Hier gebeurde het ergens gisteravond. Daar is hij natuurlijk. Je pikt hem er zo uit. Een enorme knaller. Kijk. Hier, nee, dat is hem ook niet. Sorry, dat is vanochtend. Hij zit hierboven. Er moet een stijging komen. Even kijken waar die zit. Hoor, dit was middernacht nog. Ja, die minutencharts, die zien er natuurlijk heel anders uit dan de urencharts. Dit zou hem kunnen zijn. Ja, dit is hem inderdaad. Kijk, hier gebeurde het. Hier, op deze plek, dit was voordat de aankondiging kwam. Zo 7:45. Toen ontstond er een soort, een soort enthousiasme om erin te stappen. Bijna een soort FOMO run. Want kijk wat er met het volume gebeurt. Dat stijgt ook. Opeens steeg de prijs was. Nou, toen stappen toch weer wat mensen uit. Die pakten winst, waarschijnlijk met een redelijk volume, waardoor de prijs daalde. Je ziet het volume ook best wel hoog zijn. Hier begon de Fed-aankondiging. En het eerste wat de traders dachten van, oh, dit is grandioos nieuws. Kijk eens aan, het komt allemaal wel goed. Er komt voorlopig nog geen renteverhoging. Dat betekent dat ik nu instap, want de prijzen zullen wel omhoog gaan. En dat heeft even geduurd. Hier, het gaat nog even door, het gaat nog even door, het gaat nog even door, tot 7:49. En toen sloeg het verhaal echt in. Oh, wacht even, er komt wel een renteverhoging. En hij komt relatief snel. Dit is niet goed voor de markten. Dit zal niet goed zijn voor de prijzen van crypto. Ik moet er nu uit. En kijk wat er gebeurde. De trend was eventjes op de minutenchart. Hij was van zijwaarts, vanuit een bearish trend komend zijwaarts. Werd hij opeens heel snel bullish. Kijk maar, hogere pieken, hogere dalen. Tot de enorme, tussen aanhalingstekens, de enorme piek van 20:09... Dat was die prijs van, hier staat die, $38.900. En toen kwam de eerste trough, die lager was dan de vorige. Eerste signaal van een bearish trend. Een nieuwe piek, die lager was dan de vorige. Een bevestiging van de bearish trend. En vanaf toen is het niet meer beter geworden. Een kleine zijwaartse beweging. De trend bleef gewoon bearish, want de piek kwam niet boven de vorige uit. En hop, daar ging die. Hier kwam de cross van de MA20 door de MA50. Om 20:28 gebeurde dat. Dus alweer een bevestiging van het bearish signaal. En whoops, daar ging die prijs naar beneden. Naar eigenlijk waar we waren eerder die dag, zo rond de $36.000. Dus je ziet, hier kun je goed zien op de minutenchart, wat op de urenchart wat lastiger te zien is. Namelijk wat er hier eigenlijk precies gebeurde in die candle van 20 uur. Die candle van 8 uur gisteravond. Nou, de daling zette natuurlijk nog even door, zoals je weet. Tot 2 uur vannacht, toen zaten we zelfs weer even. Oh, zelfs hier om 4 uur vannacht zaten we zelfs even op een low van 35.500. En daar waren we al echt een tijdje niet geweest. De laatste keer dat dat gebeurde was 3 dagen geleden. In de loop van de middag. En dat was op weg naar boven dat we daar kwamen. Maar de prijs herstelt daar ook weer. Er zit veel support op die lijn. Dat zie je ook terug. Als je wat terugbladert naar begin deze week, zie je dat er echt veel weerstand zat op dat niveau. Nu is dat veel support geworden natuurlijk. Die weerstand is doorbroken. En nu begint de prijs ook weer te stijgen. Maar we zitten nog steeds, nu ook, niet eigenlijk nog steeds, we zitten alweer nu, na een aantal dagen bullish te zijn geweest, zitten we nu in een bearish trend op de urenchart. En dat is niet prettig. Dat betekent, en dat verklaart ook dat het rapportcijfer vandaag maar een 5 is, en een 5 op zijn hoogst. We zitten in een bearish trend. Kijk, de piek is nu lager dan de vorige piek. De trough is nu lager dan de vorige trough. De MA20, het voortschrijdende gemiddelde van de laatste 20 sluitprijzen, is door de MA50 heen naar beneden gebroken. De prijs zit daar ook nog steeds onder. In ieder geval, als ik dit opneem, het is nu 11:50 op donderdagochtend. Wat er eerst moet gebeuren is dat die prijs door die MA20 heen breekt, dan door die MA50 heen breekt. En dan duurt het nog eventjes voordat die MA20 ook weer omhoog gaat. En die heeft daar 20 candles voor nodig. En daarna door die MA50 heen kan breken, die dan ook heel langzaam omhoog zal gaan. Die zal waarschijnlijk eerst nog een beetje dalen. Dat duurt echt wel een aantal candles, want die MA50 heeft er 50 voor nodig om dat te kunnen doen. Het is per punt op die lijn is het gewoon het gemiddelde van de vorige 50 sluitprijzen. En voor de MA20 is het het gemiddelde van de vorige 20 sluitprijzen. Dat maakt die MA20-lijn sneller en dus wat grilliger, wat schokkeriger dan de MA50-lijn. En ter voorbeeld, de MA200, die ook bestaat en ook veel wordt gebruikt, is nog vlakker. Want daar worden 200 candles bij betrokken. En je ziet, als je hem er even snel bij haalt, de MA20, de MA50 en de MA200... staan op dit ogenblik allemaal boven de huidige prijs. Het zijn dus allemaal weerstandslijnen waar de prijs doorheen moet breken. En bovendien lopen de MA200 en de MA20 op dit ogenblik allebei naar beneden. De MA200 loopt naar beneden, wat aangeeft dat over 200 candles gezien er een downtrend aan de gang is op dit ogenblik. Over een groter aantal dan 200 candles gezien, een groter aantal uur. Kijk wanneer die naar beneden is gaan lopen. Hier ongeveer op 20 januari. Sinds 20 januari loopt de MA200 al naar beneden. Die wil je echt omhoog zien gaan. En dat gebeurt normaal gesproken pas als je een aantal dagen op rij een bullish trend hebt. Dat de prijs gewoon, de piek steeds hoger worden en de dalen steeds hoger worden. En laten we eerlijk zijn, dat is gewoon niet het geval op dit ogenblik. Ook de urenchart is dominant op dit ogenblik, overwegend bearish. Je wilt sowieso een paar dagen lang bullish zien, zoals we eigenlijk al hadden. Dat moet dan gewoon doorzetten voordat die dagchart ook bullish wordt. Dus helaas datgene wat ik gisteren zei, van nou ja, oké, we zitten op een bearish chart. Het ziet er goed uit nu, dat was over de dagchart. Het ziet er goed uit op de urenchart. Als dat zo blijft, dan wordt ook de dagchart op termijn bullish. Nou, we zijn weer een stap teruggegooid door wat er gisteravond allemaal is aangekondigd. En ik wil absoluut geen paniekzaaier zijn. Er is ook nergens nodig om in paniek te raken wat mij betreft. Je wilt niet verwachten dat in het weekend er opeens spectaculaire prijsstijgingen komen. Ik zou niet weten waar ze vandaan zouden moeten komen op dit ogenblik. Ik zie het gewoon niet gebeuren. Ik denk eerder dat we nou in het beste geval consolideren, dat de prijs min of meer gelijk blijft en gaat jojoen tussen aan de bovenkant de piek van deze candle, zo laten we zeggen vlak onder de 39.000. En aan de onderkant hier zo rond de 35.000. Dat is het beste scenario. Maar het zou ook kunnen dat we toch ook hier weer wat dalingen gaan zien en terugvallen naar dit niveau, rond de 33.000. En ja, je weet het, dan zou het zelfs nog een stapje verder kunnen gaan. Kortom, het ziet er allemaal niet zo positief uit. Dat wil niet zeggen dat het er zo beroerd uitziet als een paar dagen geleden. Vandaar ook geen 4, maar een 5 als rapportcijfer. Maar zeker geen voldoende. Je snapt waarschijnlijk ook nu wel waarom absoluut je geen voldoende wilt geven aan de huidige markt en de huidige charts. Nou, dan Ether. Daar hoef ik niet zo heel erg veel over te vertellen, want de Ether-chart ziet er eigenlijk min of meer hetzelfde uit als de Bitcoin-chart. En ook weer zo'n geel dingetje hier, want ook voor Ether geldt dat we op weg zijn naar een nieuwe piek. Hè. De trough hebben we al gehad, 24 januari. Nu een nieuwe piek. Dat gele lijntje boven de high van gisteren geeft aan dat we daar vandaag boven moeten komen. Zo niet, dan zijn we vannacht om 1 uur, of morgennacht dus, om 1 uur, zijn we alweer op weg naar een nieuwe trough. Dan hebben we een piek die lager is dan de vorige. We zitten nog steeds onder de Keltner channels. We zijn ongelooflijk bearish dan op de dagchart. We zijn en blijven bearish op de Ether dagchart. Ondanks wat er gisteren gebeurde, want je zou kunnen uitzoomen, gaan we hier niet doen. Of inzoomen eigenlijk. Ook bij Ether zul je zien, als je naar de minutenchart kijkt, dat er gisteren zo rond 8 uur opeens een spectaculaire ontwikkeling begon, die al heel snel weer stopte toen bij de beleggers en traders het besef kwam dat dit eigenlijk gewoon helemaal geen goed nieuws was, die renteverhoging. Dus Ether ziet er eigenlijk gewoon min of meer hetzelfde uit. Waar let ik op? Eigenlijk op hetzelfde als waar ik al een paar dagen op let. De trough die we hier hebben, het dal van $2160, daar wil je de prijs niet onder zien komen, want als dat gebeurt, dan kan het hard gaan hoor, richting de $1700. En de eerste twee prijzen waar ik aan de bovenkant op let, nou die PSAR weer, die staat nu zo rond de 3099 dollar. Ja, wil je graag bovenkomen? En dan natuurlijk de piek die we hebben gezien op 4 januari, inmiddels alweer ruim 3 weken geleden, bijna 4 weken geleden. Daar wil je bovenkomen. Dan heb je een serieuze kans dat deze chart bullish wordt. En dat is dus het vervelende van peaks en troughs en van trends. Het duurt voordat een trend is omgekeerd. Het is datgene waar veel analisten zichzelf misschien wat te rijk rekenen of te arm rekenen. Je wilt echt een dubbele bevestiging hebben dat de trend is omgekeerd. De trend is nu bearish omdat de pieken en de dalen lager zijn. Hij is pas weer bullish als beide hoger zijn. Dus de piek moet hoger zijn dan de vorige piek en het dal moet hoger zijn dan het vorige dal. Pas dan heb je te maken met een bullish trend en dit is nog steeds een bearish trend. Dus de prijsniveaus lijken me duidelijk. Deze PSR aan de bovenkant, de piek van 4 januari aan de bovenkant en aan de onderkant de traffic, had het al gezegd. Dat zijn de prijzen waar ik op let. Nou, dan de urenchart van Ether. Die heeft wat losgemaakt gisteren toen ik deze driehoek even in elkaar vreubelde. Er kwam wat feedback op. Nou, ik zei het gisteren en ik zal het nog een keer zeggen. Veel technische analisten, of een aantal technische analisten, begon deze driehoek te tekenen. Dus ik heb hem ook even getekend uit de losse pols. Dat verklaart waarschijnlijk waarom de raaklijnen niet helemaal kloppen. Maar je kunt hem zelf neerleggen, dan zie je hem wel. En ik teken ook gisteren deze verticale lijn. Ik zei van nou, als er een uitbraak komt, dan zal hij waarschijnlijk op dit moment komen. Zo rond 1 uur. Nou, hij kwam eigenlijk al wat eerder. De uitbraak is daadwerkelijk gekomen. Maar ik zeg erbij, dit is echt meer geluk dan wijsheid. Want het was niet mijn analyse. Het is een analyse die door een aantal technische analisten werd gedaan. Let op, daar ontstaat een mogelijke driehoek. Nou, de uitbraak is wel gekomen, eerlijk is eerlijk. Een paar uur eerder begon het en de echte knaller kwam 1 uur nadat ik die lijn had getekend. Dus ik had een lijn op 1 uur gezet, maar hij kwam om 2 uur gistermiddag. Hop, daar was de uitbraak. De driehoek was daarmee bevestigd. Maar opnieuw, dit was het moment dat de persconferentie begon om 8 uur. En je ziet het, hop, die prijs schoot omhoog om meteen weer te dalen. 3 candles op rij maar liefst. Een flinke daling vanaf een mooie piek. Die daling ging hard, de prijs ging hard omhoog, maar knalde vervolgens vrij snel met 11% naar beneden. Het ging zelfs nog even door naar een eerste pas op de plaats, een eerste retracement na die daling. En nu, toen is er weer een daling gekomen die nog wat verder ging. En nu zitten we weer op dit ogenblik nog in een retracement, in een pas op de plaats, in een herstel van die daling. Maar ja, om het zeker echt een herstel te laten zijn, wil je een paar dingen zien. Want voor de rest ziet deze chart er niet zo heel positief uit. Kijk, we hebben hier de MA20 die naar beneden door de MA50 heen breekt. Het gebeurt nu. Grappig genoeg loopt Ether nu iets beter, staat er iets beter bij, iets minder beroerd bij dan Bitcoin als het gaat om bullish of bearish. Ook deze chart is bearish hoor, daar hoef je niet lang over na te denken, want we hebben lagere dalen en lagere pieken. Maar pas nu breekt de MA20 naar beneden door de MA50 heen. Kijk, bij de urenchart van Bitcoin is het al gebeurd, dat gebeurde vanochtend vroeg. En bij Ether is het nu aan het gebeuren. Misschien is het een uur geleden gebeurd, de candle van 10 uur. Het is nu in ieder geval, nee, dat zou dan de candle van 11 zijn. Misschien is het nu gebeurd, deze candle. Maar de prijs zit ook relatief dicht in de buurt hiervan. Het zou zomaar kunnen dat de prijs hier nog even doorheen breekt als onderdeel van het herstel. Daar zou ik weer niet verbaasd over zijn dat de prijs door de 2475 in de buurt van de 2500 komt. Dan wordt dit 2 naast elkaar lopende lijnen, zijwaarts bewegende lijnen. En is er sprake van een zijwaarts beweging binnen een bearish trend. Om deze urenchart, die dus nu ook bearish is van Ether, bullish te laten worden, wil je een paar dingen zien. Je wilt een prijs zien die hoger is dan dit wat hier gebeurde, die piek van 2700. Als dat gebeurt, is een zeer sterk bullish signaal. En eigenlijk wil je dat de prijs daar gewoon boven komt, om de trend gewoon voor te zetten waar we al in zaten gisteren in de loop van de dag. En aan de onderkant wil je eigenlijk niet dat de prijs daalt onder dit niveau, het niveau van 24 januari, 's middags om 3 uur. Hebben we het gisteren ook over gehad. En eergisteren volgens mij ook. Als de prijs daaronder komt, $2160... dan kan het snel gaan, naar beneden. Dan kunnen we zomaar uitkomen op, moeten we rekening gaan houden met prijzen voor Ether van rond de $1700. Dus het ziet er allemaal niet zo florissant uit. Er is wel wat te traden, hoe gek het ook klinkt. Omdat weliswaar op dagniveau alles in het rood staat, maar op kortere intervallen dat het niet zo is. Daar kijken we zo meteen wel even naar. Eerst even nog goud. Nou, goud gaat net als aandelen mee in de malaise van gisteren, de paniek. En dit is een heel duidelijk signaal, deze snelle dip die overigens landt nu op de supportlijn, zoals je ziet, dat mensen in dollars vluchten. Mensen hebben het even helemaal gehad met de aandelenmarkten. De dollar wordt duurder. Nou, dan ga ik nu lekker in mijn dollar zitten, want ten opzichte van de euro zou die ook nog wat kunnen stijgen. Dan kan ik daar nog wat speculeren. Meestal herstelt dit sentiment vrij snel en vergeten mensen de ellende, het panieknieuws van een paar dagen geleden en beginnen de prijzen weer te stijgen. Dus maandag zou wel eens een mooie dag kunnen worden voor de aandelenmarkten, de grondstoffenmarkten en misschien ook wel weer voor de cryptomarkt. Tot die tijd blijft het waarschijnlijk echt, wat mij betreft, denk ik, modderen. Dat is mijn verwachting. Er is wat discussie aan de gang over het verschil tussen het woord verwachting en voorspelling. Nou, volgens mij is een voorspelling niks anders dan een verwachting waar een tijd aan is gekoppeld. Maar die woorden kun je ook vaak gewoon onderling verwisselen. Ik heb in ieder geval nog nooit een duidelijk verschil gevonden in woordenboeken en dergelijke. Ik houd het op dit ogenblik dan maar even op verwachting. Overigens dank voor iedereen die daar wat feedback over heeft gegeven. Dus dat is de goudprijs op dit ogenblik. Nou, dan de roadmap. Dit is de roadmap, niet schrikken, want hij is best wel rood. De roadmap van de cryptomunten, de prijs in dollars uitgedrukt over de afgelopen 24 uur. De prijsverschillen, nou, je ziet alles is aan het dalen. Ook weer een hoop donker rood erbij over de laatste 24 uur. Laten we eens even kijken naar de roadmap over het afgelopen uur. Daar zal, en het duurt al wat even voordat deze chart is bijgetekend, daar zal meer groen op te zien zijn. Zou wel moeten. Hij is nog niet bijgetekend. Dat hoort normaal gesproken wat sneller te gaan. Ik verwacht eerlijk gezegd dat hij een stuk groener is dan wat hier nu wordt getoond. Want dit, hij is nog lichtrood, want dit zijn wel bijgewerkte prijzen. Ik keek er iets later naar. Ik denk niet dat dit nog lang duurt, want je ziet de prijsdalingen steeds korter worden ten opzichte van een uur geleden. Noem maar 0,44% voor Bitcoin, 0,9% voor Ether. Bijna alles is roze hier en dat betekent dat het vaak niet lang duurt voordat dit omslaat naar groen. Dit was veel donkerder rood vanochtend nog. En dan wordt het opeens interessant voor traders. Dan wordt het interessant om wat posities te gaan nemen en met winst uit te stappen. Op één voorwaarde dat je, als het longposities zijn, daar wel bij blijft. En ik zou eerder scalpen op dit ogenblik, dus korte day trades doen, dan gaan vertrouwen op lange, goed uitpakkende long trades. Investeringen in altcoins, waarvan je verwacht dat ze in no time flink in prijs gestegen zijn. Want daar zijn op dit ogenblik gewoon de markten niet naar. Als je daar toch wat over twijfelt, hoef je echt alleen maar naar deze charts te kijken. De dagchart van Ether, die gewoon bearish is. De dagchart van Bitcoin, die gewoon bearish is. Dat schept gewoon geen vertrouwen dat altcoins op de langere termijn bullish worden op dagcharts. Dus blijf gewoon kort in die trades. Je ziet het, zoals de urenchart is nu nog steeds. De urencharts, de globale urencharts, zijn nog steeds bearish. Kijk, de meeste van deze munten, met name de munten met een wat grotere market cap, zijn stablecoins. Dit zijn allemaal stablecoins. En dus dat heeft niet veel zin om die mee te nemen in je bepaling of alles nu bullish of bearish is. Dus blijf kort in die trade zitten. De Fear and Greed index heb ik er even niet bij gezet, maar ik kan je vertellen, die is net zo beroerd als gisteren. Zelfs nog iets beroerder, volgens mij staat hij nu op 36. Oftewel, er heerst behoorlijk veel angst op dit ogenblik. Geen wonder, zou je zeggen, op de Amerikaanse aandelenmarkt. Nou, tot zover voor vandaag. Zoals ik al zei, morgen is er geen podcast aflevering. Dan ga ik even een dagje vrij nemen. Vanavond Helga met haar webinar starten met traden. Daar ben je natuurlijk van harte voor uitgenodigd om daarbij te zijn. En dat was het eigenlijk wel voor vandaag. Dus ik wens je nu alvast, ondanks het feit dat het pas donderdag is, een prettig weekend. En wij spreken elkaar sowieso volgende week weer. Volgende week maandag bij een nieuwe aflevering van de Crypto Coiners podcast. Tot dan. Dag.